Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 89. De hemel looft, o Heere, uw wonderen, dag en nacht, uw waarheid, wordt op aard de glorie toegebracht. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 89ste Psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zal u gelezen worden uit het boek Deuteronomium, daarvan het 18e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 22. We noemden u Deuteronomium 18, de versen 9 tot en met 22.
Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wanneer gij komt in het land dat de Heer uw God u geven zal, zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelfde volken. Onder u zal niet gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar, of een bezweerder die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is den Heere een gruwel. En om deze gruwel wil, verdrijft den Heere uw God voor uw aangezicht uit de bezitting. Oprecht zult gij zijn met den Heere uw God. Want deze volken die gij zult erven, horen naar guichelaars en waarzeggers. Maar u aangaande, de Heere uw God heeft u zulks niet toegelaten. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Naar alles wat gij van de Heere uw God aan hoor hebt, ten dage der verzameling geëist hebt, zeggende, ik zal niet voortvaren te horen de stem des Heere mijn Gods. En dezelfde grote vuur zal het niet meer zien, dat ik niet sterven. Toen zei de Heer tot mij, het is goed wat zij gesproken hebben. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunne broederen, als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man die niet zal horen naar mijn woorden, die hij in mijn naam zal spreken, van dien zal ik het zoeken. Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in mijn naam, terwijl ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in de naam van andere goden, dezelfde profeet zal sterven. Zo gij dan in uw hart zou mogen zeggen, hoe zullen wij het woord kennen dat de Heer niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de naam des Heeren zal hebben gesproken, en het woord geschiet niet en komt niet, dat is het woord dat de Heer niet gesproken heeft. Door trotsheid heeft die profeet dat gesproken. Gij zult voor hen niet vrezen.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd zondag 12, vraag en antwoord 31. Zondag 12. Vraag en antwoord 31. Daar lezen wij het volgende in het leerboek van de kerk. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd. Tot onze hoogste profeet en leraar. Die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader en tot onze eeuwige koning die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoud. Zingen wij van Psalm 110, daarvan het vierde vers. U heeft de Heere mij nooit berouwd gezworen, ik heb u mijn volk tot heil, mijn naam ten prijs in mijn raad het priesterambt beschoren, dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 110, aan het einde van de dienst zal er gecollecteerd worden aan de uitgang. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, het zijn de schriften die getuigen van Christus. In het Oude Testament komen wij de drie ambten van Christus duidelijk tegen. In Deuteronomium, in het teksthoofdstuk waar een gedeelte van gelezen is, gaat het om zijn profetisch ambt. We lezen dan in Deuteronomium 18 vers 15. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Mozes heeft dat mogen uitspreken. En Mozes mocht heen wijzen naar Christus, de allerhoogste, de volmaakte profeet. Jongens en meisjes, zou je wat overeenkomsten kunnen noemen tussen Mozes en Christus? waarin lijken zij op elkaar? Wel, allebei hebben zij het woord van God gesproken. In Mozes zien wij iets van de verlossing die in Christus ten volle gevonden wordt. Want jullie weten dat wel. Mozes heeft het volk verlost uit Egypte. Daar werd het volk Israël wreed verdrukt. Slavenwerk moesten zij daar doen. Mozes was de man die de Heere gebruikte om het volk van Israël daarvan te verlossen. En daarin lijkt Mozes op Christus. Christus verlost ook uit slavernij. Welke slavernij is dat? Dat is de slavernij van de zonde. We zijn allemaal, zoals wij op deze wereld komen, slaven van de duivel. Ja, maar zeg je misschien, daar voel ik helemaal niks van. En misschien zegt u dat ook. Ik denk dat ik vrij ben. Ik richt mijn leven in zoals ik dat wil. En ik kom wel naar de kerk. Maar daar moet het ook klaar mee zijn. Wat is dat ontzettend. Want dan zijn we toch nog een slaaf van de zonde. En nu is er één die daaraan ontdekt. Dat is Christus. Als profeet maakt hij dat bekend. Dat wij zondaren zijn. Dat we gevallen mensenkinderen zijn. Dat wij in Adam God de rug hebben toegekeerd, gekozen hebben voor de duivel. De allerwreedste meester die er is. Want hij belooft wel veel. En hij doet wel alsof je gelukkig wordt als je hem volgt en gehoorzaamt. Maar je komt uiteindelijk terecht bij hem in de eeuwige rampzaligheid. Mozes kon niemand daar de ogen voor openen. Maar dat kan Christus wel. Zo is die verlossing die Christus werkt een veel rijkere verlossing dan de verlossing die Mozes mocht bewerkstelligen als een instrument in de hand van God. Want Christus werkt verlossing uit de hand van de helse farao, uit de macht van de duivel. En hij schenkt iets van de ware vrijheid die Gods kinderen mogen kennen, om op weg te gaan naar het hemels Kanaan. Een profeet uit het midden van u als mij, zal de Heere uw God u verwekken. Dat heeft de Heere ook gedaan. Elk jaar mogen we daarbij stilstaan in de gang van het kerkelijke jaar. De Heere Jezus is op deze aarde gekomen. Hij heeft de ware menselijke natuur aangenomen. En daar ligt een overeenkomst met Mozes. Mozes had ook een lichaam en een ziel. Zo heeft Christus dat ook. En toch, jongens en meisjes, is er een heel groot verschil. Wat zou dat verschil zijn? Mozes was ook een zondaar. Heeft met zijn lichaam en met zijn ziel Gods wet overtreden. Dat heeft Christus nooit gedaan. Naar lichaam en ziel altijd volmaakt gehoorzaamd aan de wet van God. En deze allerhoogste profeet heeft in lichaam en ziel de toren van God gedragen. Dat kon Mozes ook niet. Hij kon niet eens de toren van God dragen vanwege zijn eigen zonden. Dan zou hij daar eeuwig over gedaan hebben. Maar deze grote profeet en leraar Christus heeft dat wel gedaan. Hoe kan dat? Hoe is het mogelijk dat die gezalfde, dat de beloofde Messias in lichaam en ziel de toren van God ten volle gedragen heeft? Wel, dat komt omdat deze profeet ook waarachtig en eeuwig God is. Dat kon van Mozes niet gezegd worden. Alleen mens, een zondig mens, wel een begenadigd mens, dat is waar. Een instrument in de hand van de Heere. En het staat zelfs van hem opgetekend dat er na hem geen grotere profeet is opgestaan, behalve dan de Heere Jezus Christus. De goddelijke natuur van Christus heeft zoveel kracht aan de menselijke natuur gegeven dat hij in korte tijd de toorn van God kon dragen, opdat hij zijn kerk daarvan verlossen zou. Hebben we weer een verschil met Mozes. Mozes is gestorven en begraven door God. Christus heeft zijn leven uit liefde afgelegd, uit liefde tot God en uit liefde tot zijn kerk. Hij is begraven geworden, maar door God de Vader ten derde dagen opgewekt en ook door eigen kracht op de derde dag opgestaan uit dood en graf. Dat kon Mozes niet. Ten hemel gevaren en zit nu aan de rechterhand van God de Vader. Alle macht heeft hij ontvangen in hemel en op aarde. Kan van Mozes ook niet gezegd worden. Daarin overtreft Christus Mozes. En Christus is het die de verlossing die hij verworven heeft toepast in zondaars harten. Dat kon Mozes ook niet tijdens zijn leven. Dat is het werk van God. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Ja, het volk moest ook luisteren naar Mozes, naar datgene wat Mozes mocht spreken in naam van God. Maar bijzonder wijst Mozes erop dat er geluisterd moet worden naar de beloofde Messias. En we lezen dat ook in het Nieuwe Testament. Petrus zegt dat in Handelingen 3 vers 22, waarnaar verwezen wordt bij deze vraag en dit antwoord. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En ook Stefanus heeft daarvan gesproken. Handelingen 7 vers 37. Deze is de Mozes die tot de kinderen Israëls gezegd heeft: de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Die zult gij horen. Hij heeft gesproken tijdens zijn omwandeling op aarde. Velen hebben hem gehoord en toch niet gehoord. Niet echt gehoorzaamt. Geldt het ook van u nog, van jou nog? Buig toch de knieën voor die God die wonderen werkt. Geef mij oren om de stem van die profeet te horen. Want wie niet hoort, zal het oordeel niet ontgaan. We mogen gaan nadenken over de naam Christus. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij vier gedachten. In de eerste plaats, hij komt van God. Ten tweede, hij is profeet. Ten derde, hij is hoge priester. En ten vierde, hij is koning. De naam Christus, in de eerste plaats, hij komt van God. Ten tweede, hij is profeet. Ten derde, hij is hoge priester. En ten vierde, hij is koning. We lezen in vraag 31, waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd, de beloofde Messias. Daar gaat het over. En dan zegt het antwoord, omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd. Hij komt van God, gezonden uit de hemel, gekomen bij de Vader vandaan. En van eeuwigheid is hij verordineerd, staat er, dat betekent aangesteld. Aangewezen om profeet, om hoge priester en om koning te zijn. En niet alleen aangewezen en aangesteld en uitgezonden, maar het is ook onderstreept door de zalving met de Heilige Geest. En wat betekent dat nu allemaal? Wel, jongens en meisjes, ik zal een voorbeeld gebruiken. God heeft alles in de eeuwigheid besloten. In de eeuwigheid al vastgesteld. En als we dan denken aan koning David, God had in de eeuwigheid al besloten dat David koning zou worden. Niet een van zijn broers, maar David. David was verordineerd tot koning, aangewezen om koning te zijn. En dat gaat de Heer in de tijd ook bevestigen en duidelijk maken. Want dan moet Samuel, een van de zonen van Isaï, gaan zalven tot koning. Dan komen eerst die broers, geweldig grote, sterke mannen. Maar die worden geen koning. David, die in het veld is bij de kudde, die wordt geroepen. En hij wordt tot koning gezalfd. En dat betekent, God heeft hem aangewezen eigenlijk al in de eeuwigheid om koning te zijn. Dat bepaalt, dat beslist, dat besloten. En nu in de tijd wordt dat duidelijk. En die zalving, dat houdt in dat David een belofte krijgt. Wat er ook gebeurt, ik zal ervoor zorgen dat u koning wordt. En het houdt ook dit in, als David koning zou worden, dat de Heer hem alles zou geven om koning te kunnen zijn. Wijsheid, om de juiste besluiten te nemen, de juiste wetten uit te vaardigen. Gezag, opdat het volk hem zou gehoorzamen. Krijgsmansinzicht, om op te kunnen trekken aan het hoofd van het leger, om de vijanden te verslaan. En dat heeft de Heer allemaal waargemaakt in het leven van David. En dat geldt nu ook de zaligmaker, de Messias, de gezalfde, door God in de eeuwigheid al aangewezen, bepaald dat hij de gezalfde zou zijn, koning, hoge priester en profeet. En dan wordt hij ook gezalfd met de Heilige Geest. Denk aan de doop in de Jordaan. Dan daalt de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem! Vervulling dus van dat woord uit Deuteronomium. Hij is die grote profeet en heeft dat ook zelf voorgelezen in de synagoge. Jesaja 61 vers 1, daar is het voor zegt: de geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Wie zijn dat, zachtmoedigen, die een blijde boodschap gebracht zal worden? Dat zijn zij die klein denken van zichzelf. Zo lezen we dat in de kanttekening bij de zaligsprekingen in Matteüs. Klein denken van zichzelf en groot denken van de Heere, van de zaligmaker. Die kleinmoedigen, dat zijn de verbrokenen van hart. Die steunen op het werk van Christus. Mag u het herkennen? Hebt u het blijde nieuws, het evangelie mogen horen in uw hart? Zoals hier staat in Jesaja 61, die blijde boodschap voor de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Dat is een priesterlijk ambt. Priesterlijke barmhartigheid en bewogenheid. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. We zitten in de gevangenis. En ik zei het al, we beseffen dat niet, maar het is wel de werkelijkheid. Maar de Heere opent daar de ogen voor. In hem is die profetie in vervulling gegaan. We lezen het in Lucas 4, vers 18. De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart. Hij is de hoogste profeet en leraar, door God gezonden, verordineerd en gezalfd, naar zijn menselijke natuur bekwaamd, om in staat te zijn dat profetische onderwijs te geven, om in staat te zijn het offer van zijn leven te geven, zijn bloed te storten, en ook om in staat te zijn koning te zijn. Is dat geen wonder, geliefde gemeente? Een onbegrijpelijk groot wonder. Want voor vijanden is hij gezalfd tot profeet, hoge priester en koning, om vijanden onderwijs te gaan geven, om mensen die zichzelf gebonden hebben aan de duivel daarvan te verlossen, om te betalen voor hun zonden, om koning te worden in hun hart en leven. Hij komt van God. Ten tweede, hij is profeet. Tot onze hoogste profeet en leraar, staat er. Hij geeft onderwijs, zoals niemand dat kan. Deze week beginnen de scholen weer. En we mogen daar dankbaar voor zijn dat we onderwijs mogen hebben naar Gods woord en naar het belijden van de kerk. Maar er zijn geen volmaakte onderwijzers of onderwijzeressen, echt niet. Die hebben ook hun zonden en gebreken en tekortkomingen. Maar deze leraar, deze profeet, heeft geen enkele zonde. En doet het nooit verkeerd. Onze hoogste profeet en leraar. Volmaakt. Wel, als wij uit scholen zouden kunnen kiezen, dan zouden we toch de allerbeste school willen hebben, nietwaar? Geliefde ouders, dan zou je toch zoeken voor je kinderen. Hier is de allerbeste, ja, de volmaakte school, de volmaakte leraar. Buig dan toch uw knieën, dat uw kinderen leerling mogen worden op die leerschool, om wijs gemaakt te worden tot zaligheid. Want wat doet deze leraar, dat staat hier, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. Hij heeft het bekend gemaakt. Hoe een verloren zondaar zalig kan en zal worden. Niet door iets van die zondaar zelf. Niet omdat die zondaar zijn best gaat doen. Maar alleen door zijn werk. Het werk van Christus. Die als hoge priester het offer van zijn leven zal geven. En zijn bloed zal storten. Zo alleen is er zaligheid. Zaligheid die God heeft uitgedacht. En dan lezen we van de wonderlijke bereidwilligheid van de Heer Jezus Christus. Hij hoefde geen enkele tegenzin te overwinnen om naar deze aarde te gaan, echt niet. Uit liefde is hij gekomen. En in liefde heeft hij onderwijs gegeven. En hoe gaat dat dan? Nou, kijk bijvoorbeeld naar de Samaritaanse vrouw. Wat heeft de Heere Jezus in haar leven gedaan als profeet? Dat zegt zij zelf. Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Dat was niet zo best. Haar zonden haar bekendgemaakt. Is het ook bij mij gebeurd? Is het bij u gebeurd? Is het bij jou gebeurd? Want als je op de leerschool bij Christus komt, dan opent hij de blinde zielsogen. Dan ga je zien wat je nog nooit hebt gezien. Dat de Heere heilig en rechtvaardig is. Dat hij alles van je weet. En dan past hij de wet toe door zijn geest in het hart. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. En dat hebben we met elkaar overdacht uit de catechismus. En dan staat er, wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom, in een samenvatting. En dan gaat het om de liefde tot God en de liefde tot de naaste. En daar beantwoorden wij niet aan. Wij zijn van nature haters van God en haters van de naaste. En deze profeet en leraar laat dan ook zien dat al datgene wat een mens doet om verzoening te bewerken te vergeefs is. Hij kan niet betalen voor de gemaakte schuld. En zo maakt hij plaats als profeet en leraar voor zijn offer, voor zijn betaling. Alleen door zijn borgwerk is er zaligheid. Dat laat ook heel het Oude Testament zien. Heel die tabernakeldienst en tempeldienst wees daarheen. Al dat bloed dat gestort werd wees heen naar het bloed van Christus. Dat gestort is tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. De hoogste profeet en leraar. En hij laat niet alleen zien wat de zon daar misdaan heeft. Hij laat ook zien wat hij zelf gedaan heeft. Dat hij al in de eeuwigheid beloofd heeft aan zijn vader naar deze aarde te gaan en dat hij gekomen is. Dat hij geleden heeft. Gestorven is. Maar ook opgestaan. Ten hemel gevaren. En dat hij nu zit aan de rechterhand van God. Alle macht heeft hij ontvangen in hemel en op aarde. En hij is het ook. Die zondaren bekeert. Want het welbehagen Gods zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Niemand kan dat tegenhouden. De duivel niet. De wereld niet. De zonde niet. Zou ons dat geen moed moeten geven, geliefde gemeente, ook in deze tijd, waarin zoveel afwijkt van Gods woord, dat deze profeet doorgaat met onderwijs geven, dat hij nog leerlingen aanneemt. Kijk, in het gewone leven kan het zo zijn dat een schoolklas vol is, dan kan er niemand meer bij. Bij hem is nog plaats voor de meest dwaze leerling. De meest zondige leerling. De leerling die het meest heeft overtreden tegen al Gods geboden. Hij wil zo graag onderwijs aan zondaren geven. En hij zorgt er zelf voor dat dat ook werkelijkheid wordt. Maar daar gebruikt hij wel de prediking voor. Daar gebruikt hij ook de opvoeding voor. En de Heere wil ook het onderwijs zegenen wat gegeven wordt in onze tijd. Bidden we daarvoor, geliefde ouders? Bidden wij om zegen op de prediking? Zegen op de opvoeding? En zegen op het onderwijs? Profeet, kennen we zijn onderwijs? Om ook te leven, zoals God dat vraagt. Want kijk, de wet ontdekt, dat is waar. En de wet is een tuchtmeester tot Christus, om de vergeving alleen in hem te zoeken en te vinden. En dan klinkt het ook in het hart door de toepassende werking van de Heilige Geest. Zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar hij leert ook te handelen en te wandelen tot eer van God. De vrezen van Gods naam wordt gewerkt in het hart, om uit liefde te gaan doen wat de Heere vraagt, dat dat woord tot een lamp voor de voet en een licht voor het pad mag zijn. Als dat zo mag zijn, is er alle reden om de Heere te erkennen, om hem te loven en te prijzen, want er is niemand die God zoekt, er zoekt ook helemaal niemand van zichzelf op die school leerling te worden en bij die leermeester onderwijs te gaan volgen, maar deze leermeester, deze profeet zorgt daar zelf voor. Hij laat zijn woord uitdragen en hij laat het uitroepen. Kom toch naar mij toe, luister toch niet langer naar de vorst der duisternis, naar de vader der leugenen, luister naar mij en volg mijn onderwijs. Dat het aan ons gebed zou mogen zijn. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Hij is profeet, maar ook, dat is onze derde gedachte, hij is hoge priester. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Ook zijn hoge priesterlijke arbeid heeft hij als profeet bekendgemaakt. Als hij dat niet bekendgemaakt zou hebben, als hij dat niet had laten prediken door middel van de profeten in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament door de apostelen en allen die dat woord hebben mogen uitdragen, dan zouden we er niet van geweten hebben, dan zou dat verborgen zijn. Dan zou die verlossing door zijn hoge priesterlijke arbeid ons onbekend zijn. En daarom zo'n rijke gave dat we Gods woord mogen hebben, waarin dat alles staat opgetekend. Denk aan de profetieën van Jesaja. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat is nou het geheim van die verlossing. Die verlossing die de Heere bekend maakt in zijn woord. Die verlossing die hij als hoge priester heeft verworven door zijn leven te geven. En zijn bloed te storten. En dan wordt verwezen naar de Hebreeënbrief. Bij dit deel van het antwoord. Hebreeën 10 vers 12 en 14. Daar lezen wij maar deze. Eén slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Wat al die offers van het Oude Testament niet konden doen, dat heeft Christus met zijn offer wel gedaan. Hij gaf zijn leven. Hij stortte zijn bloed. Denk aan de hof van Gethsemane. Jullie weten toch wel, jongens en meisjes, wat daar gebeurd is. Daar drukte de toren van God zo zwaar op hem, dat zijn zweet als grote druppels bloed werd, wat op de aarde droop. Wat een zielsbenauwdheid en een lichaamsbenauwdheid heeft hij daardoor gemaakt. De offerande, zo staat er, van zijn lichaam. En dat lichaam ook geofferd aan het kruis. De kruisdood gestorven. En hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. Dat houdt ook dit in. Dat al de schaduwen van het Oude Testament in die offerdienst in hem vervuld zijn geworden. Hier is de vervulling van al die offers die gebracht zijn. Zijn bloed is gestort. Hij heeft niet alleen de overwinning behaald op de duivel, maar hij heeft ook de zaligheid verworven. Hij heeft volkomen betaald voor al de zonden der zijnen. En als je bekendgemaakt bent met je zonde, nou, dan zijn daar meer zonden dan haren op het hoofd. Ontelbaar. Een hemelhoge schuld. Is dat geen wonderlijke zaak? Dat de Heere Jezus als hoge priester het offer van zijn leven gaf. Om voor die zonden van al de zijnen, van die ontelbare scharen, die samengebracht wordt uit Jood en Heiden, betaald heeft. Er is verzoening, er is vergeving. En daarom wordt het gepredikt, die blijde boodschap, dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het verderf, de eeuwige ondergang verdient. En nu is Christus de Godverlatenheid ingegaan. Hij heeft de toren van God gedragen in ziel en lichaam, om daarvan te verlossen, om de zaligheid te verwerven, het eeuwige leven te verdienen voor des doods schuldigen. En iets daarvan mag hier al ondervonden en gesmaakt worden. Want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen met hart en hoofd. Kennen de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Heeft dat offer, geliefde gemeente, waarde gekregen? Voor mij, voor u, voor jullie. Voor Paulus had het geen enkele waarde voordat hij werd staande gehouden. Hoe kwam dat? Hij vertrouwde op zijn eigen gerechtigheid, op datgene wat hij zelf allemaal gedaan had. Maar toen hij was neergeveld op de weg naar Damascus. Toen zijn hem de ogen geopend. Het heilgeheim van de verlossing voor de verloren zondaar is hem bekendgemaakt. Het oog des geloofs werd op Christus gericht, om het alleen van hem te verwachten, van zijn gerechtigheid. Dat is nou de weg die de Heere gaat. Ontdekking aan verlorenheid en schuld, opdat in die weg het offer van Christus oneindige waarde zou krijgen. Als je het zelf nooit meer in orde kunt maken. Als je het zelf alleen maar erger maakt. De schuld alleen maar groter maakt. Dan is het toch een wonder. Als je horen mag van hem. Die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Ja, dan doet het kracht in het hart als de Heere spreekt daar van binnen. Het is volbracht. Als de echo van dat kruiswoord klinkt in je binnenste. En je mag het in geloof beamen, aanbidden vol verwondering. Dat dat geschied is aan het kruis. Opdat er verlossing zou zijn. Opdat er vergeving zou zijn. Opdat er eeuwig leven zou zijn. Het offer van zijn lichaam, van zijn leven gebracht. Maar Christus had ook tot taak om te bidden. Aaron moest bidden voor het volk en werd er ook steeds aan herinnerd. Ik heb erover gesproken, waar die twee sardoniksteen op de schouders. De 12 stammen van Israël droeg hij op de schouders. En die 12 stenen op de borstlap. Hij droeg de 12 stammen van Israël ook op het hart. Wel, zo draagt Christus zijn kerk op de schouders. Hij is ook koning. De heerschappij is op zijn schouder. Hij houdt staande in de strijd. Dat heeft hij verworven door zijn offer. En op zijn hart heeft zichzelf geofferd op het kruishout. En hij bidt nu voor allen die hem dienen, volgen, vrezen en liefhebben. En waar lezen we dat, jongens en meisjes, in de Bijbel? Wat zou de Heer Jezus nou bidden aan de rechterhand van God de Vader? Wel, dat lezen we Johannes 17. Het hoge priesterlijk gebed. En dan lezen we onder meer dat hij bidt om bewaring. Bewaring te midden van de vijanden. Want al Gods kinderen hebben machtige vijanden. Wie zijn die vijanden? De duivel. Dat is de allergevaarlijkste vijand. De sterkste vijand. De vijand met de meeste ervaring. De listigste vijand. Hij weet zijn woorden mooi te verpakken, om het zo eens te zeggen. En hij probeert op die manier ook los te maken van de Heere en zijn dienst. Maar nu bidt Christus om bewaring. Bewaring in deze gevaarlijke, godenvijandige wereld, waar de duivel onder de toelating van God nog zoveel te zeggen heeft. En dat gebed wordt altijd verhoord. Want dat bidden van Christus is eigenlijk een eisen. Hij eist dat ze bewaard worden. Dat heeft hij immers verdiend. Heeft de prijs betaald voor al de zijnen. En als je ergens voor betaald hebt, is het je eigendom. Dan heb je er recht op. Zo heeft Christus recht op al zijn onderdanen uit Jood en Heiden. En daar wijst hij de Vader op. En hij zegt het ook: Vader, ik wil dat waar ik ben. En waar is hij nu? Hij is in de hemel, jongens en meisjes. Dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Dat is nou het gebed van die hoge priester. En dat gebed, die eis, wordt altijd vervuld. Wat is dat een blijde boodschap voor allen die hier de strijd met de Satan, de wereld en de zonde te strijden hebben. Kan soms heel moeilijk zijn. De weg kan soms heel zwaar zijn. Maar daar geldt toch van, hoe donker ooit Gods weg moog wezen, Hij ziet in gunst op die Hem vrezen. Zoek het dan bij Hem alleen, voor het eerst of al meer. Bij Hem, die profeet, die hoge priester en die ook koning is. En van dat koningschap gaan we eerst zingen. Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Tweede vers van Psalm 145. onze laatste gedachte. Hij is koning en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Eeuwige koning. Dat is een wonder, geliefde gemeente. Als de gezalfde, als Christus, koning is geworden in hart en leven. Want zoals wij op deze aarde komen, is dat niet het geval. Dan hebben wij een andere koning. Dat is de duivel. Wij hebben voor die koning gekozen in Adam. En we luisteren heel gewillig naar die koning. Ik zei het al, die koning spiegelt alles heel mooi voor. Hij doet alsof je heel gelukkig bij hem zult worden als je doet wat hij voorzegt. Maar het is niet waar. Gods woord spreekt de waarheid. Dat is direct al gebleken in het paradijs. Want Adam en Eva hebben door te zondigen voor de dood gekozen. Dat bleek dus waar te zijn wat God gezegd had. Ten dag als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En nu het wonder. Deze koning, Christus, wilde de dood sterven voor des doods schuldigen. Hij wilde de doornenkroon dragen om de eerkroon te verwerven. Deze koning wilde de weg van lijden en sterven gaan om de zaligheid en het eeuwige leven voor zijn kerk te verwerven. En hij vestigt zijn koninkrijk in het hart. En wat ik net al zei van zijn profeet zijn, dat geldt ook zijn koning zijn. Dat koningschap wordt niet zomaar opgericht. Daar gebruikt de Heere de prediking voor, de opvoeding, het onderwijs, roepstemmen die uitgaan. En die gaan telkens uit. Ook het coronavirus kan daarvoor gebruikt worden. Dat je echt stilgezet wordt bij de vergankelijkheid van het leven. Dat de Heere bekend maakt wie je bent voor hem. Een wetsovertreder. Niet één van Gods geboden gehouden. Maar ook bekend maakt met die borg en middelaar. De beloofde Messias, de Christus. Die gekomen is om zijn leven af te leggen, zijn leven te geven voor de zijnen. En die dat ook gedaan heeft. En zijn koninkrijk opricht in hart en leven. Bijvoorbeeld door dit woord. Volg mij. Toen werd hij koning in het leven van Levi. Hij verliet dat tolhuis en volgde hem. En zo gebeurt dat nog. Het huis van de zonde in beginsel verlaten, verlost te worden uit het Egypte van de zonde, om verbonden te worden aan deze koning. En weet u wat dan zo wonderlijk is? Zijn koningschap kan nooit teniet gedaan worden. Er staat immers tot onze eeuwige koning. En hoe is het nou gesteld met die onderdanen? Hebben die verdiend dat die koning koning blijft? Nee toch? Ze blijven zonde doen. Ze vallen in groot kwaad. Soms denken ze aan David. En toch, hij blijft koning in hun hart en leven. Als koning bewaart en beschermt hij hen. Ook in deze tijd. Want de duivel kan misbruik maken van het coronavirus, heb je daar ook wel eens over nagedacht? misbruik ervan maken, ook op de zondag. Dan zijn er soms mensen, en ik hoop dat er in onze gemeente niemand is hoor. Maar u hebt het ook kunnen lezen. Dan zetten we de dienst pas aan als de preek begint. Alsof de geloofsbelijdenis van geen waarde is. Als een fotum en zegenroet van geen waarde zijn. Alsof de psalmen geen enkele betekenis hebben. Zou dat niet de invloed van de duivel zijn? En als het ons een keer niet aanstaat, nou, dan shoppen we toch naar een andere dienst. Is dat trouw? Trouw in de gemeente waar de Heere ons een plaats heeft gegeven. Mozes was getrouw in geheel zijn huis. Dat betekent in de dienst van God. Dat vraagt de Heer ook van ons. En buiten de zondag zeker kunnen we van alles gaan beluisteren. En kun je van alles lezen, dat is echt niet verkeerd. Maar een voorbeeld van trouw zijn, geliefde gemeente, ook als vader en moeder. Want wie wind zaait in dit opzicht, zal storm oogsten, echt. Ik heb er heel weinig goeds van gezien, van zulke dingen. Maar ook in deze tijd werkt de Heere. Ook door middel van dat virus. Om te ontdekken, of al meer te ontdekken, aan het virus van de zonde. En ook hem uit te schilderen, die al de overtredingen der zijn op zich heeft laten aanlopen. En die daar volkomen voor betaald heeft. Die als koning de overwinning behaald heeft op al zijn vijanden en de vijanden van zijn kerk. Die de kop van de slang vermorzeld heeft. Is dat geen rijke evangelie? Is dat geen blijde boodschap? De allergrootste tegenstander van God en van zijn kerk is overwonnen. En daarom is Christus ook de ruiter op het witte paard. Op het paard van de overwinning. En hij doet al de zijn strijd nog zo sterk en zo moeilijk. Als hij de aanvallen van de vijand nog zo veelvuldig en listig. Hij zorgt ervoor dat al de zijnen zalig zullen worden in zijn overwinning zullen delen. En hij regeert door zijn woord en geest, staat hier. Dus dat woord, dat wordt dan de norm voor je leven. Ik haal dat al even aan, die bekende tekst, jongens en meisjes. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Om in deze duistere, zondige wereld een lichtend licht en een zoutend zout te mogen zijn. Om je te gedragen als onderdanen van deze koning. En om de naam van die koning groot te maken en te verheerlijken. Om zijn dienst aan te prijzen. Werkelijk bij hem is alles te vinden wat we nodig hebben. Wie een onderdaan van deze koning mag worden, die zal zeker delen in de zaligheid die ons met zijn woord en geest regeert. En ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. We lezen dat in Lucas 1 vers 33. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Dus hij bewaart echt al zijn onderdanen. Er komt geen einde aan zijn heerschappij. De heerschappij zal eenmaal volmaakt zijn. Als koning verbreekt hij de macht van de zonde. De heerschappij van de duivel. Als priester heeft hij betaald voor de zonde. Als profeet laat hij de zonde zien en werkt hij een afkeer van de zonde en strijdt tegen de ongerechtigheid, het verlangen om te leven tot eer van God. Maar dat is hier nog maar een begin. En eenmaal zal dat volmaakt zijn, o geliefde gemeente. Zoek het toch bij hem, die profeet, hoge priester en koning is, om door hem onderwezen te worden om van dwaas wijs gemaakt te worden. Zoek het toch bij deze hoge priester. U kunt zelf nooit voor uw zonde betalen, maar hij heeft betaald voor al de zonden der zijnen. En wie door het geloof op hem mag zien die het Lam Gods is, zal zeker in de vergeving delen die hij verworven heeft. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, ook van die wereld van binnen, in hart en leven. Hij heeft zijn leven gegeven, opdat al de zijnen zouden leven tot in eeuwigheid. Want het geldt, ik leef en gij zult leven. Zoek het bij die koning die de grote overwinnaar is. Die eenmaal zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ja, nu zegt misschien iemand, ik zou wel willen delen in de vergeving die hij verworven heeft. In de zaligheid die hij verdiend heeft voor verloren mensenkinderen. Maar eigenlijk wil ik toch ook mijn eigen leven wel vasthouden, als het aan het einde maar goed komt. Zou dat samen kunnen gaan, geliefde gemeente? Christus bekleedt een drievoudig ambt. En die ambten zijn met elkaar verbonden. Hij is niet alleen hoge priester, maar ook profeet. Om naar hem te horen, om hem te gehoorzamen, om te doen wat hij vraagt onder alle omstandigheden van het leven. En hij is ook koning. En wie delen wil in zijn hoge priesterlijke arbeid, zal hem ook moeten kennen als profeet en als koning. Om nu alles bij hem te mogen zoeken en bij hem te mogen vinden. En dan is hij als koning ook de herder van zijn volk. Een koning moest herder zijn. Zorgen voor al zijn onderdanen in alle opzichten. En dat doet deze koning. Dat is een rijke troost. Zou u er niet jaloers op worden? Zouden we dat niet zoeken ook voor onze kinderen? Heere, maak hen tot een leerling van Christus. Maak dat zij delen mogen in de zoen- en kruisverdiensten van die hoge priester. Maak hen tot onderdanen van die koning, die de goede herder is, die zijn leven heeft gegeven voor de schapen en in wie het vervuld wordt. Wat David mocht belijden, al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, wat is er veel reden u te danken. Uw woord mocht worden uitgedragen tot tweemaal toe. We mochten luisteren hier of thuis of waar we ook zijn. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in het hart. Dat we bij u mogen zoeken, jong en oud, voor het eerst of al meer. Vergeef wat zondig was. Gedenk in de week die weer is aangebroken. Bekwaam tot alle maatschappelijke en ambtelijke arbeid de taak van de opvoeding. Ook het onderwijs dat weer beginnen gaat. Wees met onze kinderen die weer naar school zullen gaan. Het onderwijs en personeel, allen die bij dit onderwijs betrokken zijn. Dat we dit onderwijs aan u de Heere mogen opdragen, mogen smeken om uw zegen. Dat het een middel mag zijn om te werken in de harten van onze jongeren, van onze kinderen. Dat ze een nieuw hart van u mogen ontvangen. Of al meer door u bearbeid mogen worden. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen op de weg, op het water of waar we ook zijn. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven, dit smeken we, uit genade, om Christus wil. Amen. zingen wij tenslotte het vijfde vers van Psalm 145. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van de 145e psalm. Ontvangt u hier thuis of waar u ook bent de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.